Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag op 11 februari 2018 ben ik in de Herdiani hier aanwezig om u vanaf ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het hoogtepunten van de week, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen, aanbod en het houdt recente activiteiten van Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië is zeer verheugd om het bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties te ontvangen. Het bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Syed Ra'ad Al Hussein aan Indonesië, kreeg een positief antwoord van de Indonesische regering. Hoewel Syed tijdens zijn bezoek verschillende kwesties met betrekking tot de mensenrechten in Indonesië had aangekaart, verklaarde de Indonesische regering geen spijt, omdat de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties tijdens het bezoek veel informatie kreeg met betrekking tot Indonesië, vooral de implementatie van mensenrechten die zijn uitgevoerd. Dit werd onlangs door de permanente vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië aan de Verenigde Naties in Genève, Hasan Klaib in Jakarta, overgebracht.
Itu kenapa tidak menyesal? Saya tidak mau ada pembiaran.
Dat is waarom geen spijt. Ik wil geen omzien dat hij vanaf 2014, bijna 4 jaar, alleen de rapporten hoorde als er een incident was. Zolang hij in Genève zit, hoort hij berichten binnenkomen. Niemand heeft het positief gemeld. Waarom heb ik ergens spijt van? We willen geen weglating. Hij wordt elke dag verteld dat er een incident was, maar hij kende Indonesië niet. Waar is Indonesië? Hoe groot Indonesië is, weet hij niet. Is in Indonesië een open samenleving heeft, weet hij niet. Hasan Klaib voegde eraan toe dat hij tegen Syed Ra'ad Al Hussein had gezegd dat Indonesië geen perfect land is zonder mensenrechten schendingen. Het is echter onwaarschijnlijk dat Indonesië al zijn burgers geen bescherming van de mensenrechten biedt. Het bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties op uitnodiging van de regering van Indonesië als een vorm van overheidsdoorzichtigheid over humanitaire kwesties. Hoewel tijdens zijn bezoek samenvallen met het nieuws van een aantal herzieningen van het Wetboek van Strafrecht of RKUHP, die Al Hussein beschouwt als discriminatie van minderheden. Zelfs Hasan Klaib zei na zijn 3-daagse bezoek: de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties was verbaasd om Indonesië zo enorm te zien. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië vraagt China om de Palestijnse volksstrijd te steunen. De Indonesische regering vroeg de Chinese regering om een echte ondersteuning te bieden voor de strijd van het Palestijnse volk om onafhankelijkheid te bereiken. Omvat steun aan vluchtelingen via UNRWA of Bureau van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten. Dit zei minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi in een persverklaring met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in Peking op vrijdag 9 februari. Indonesië raakte het probleem van Palestina aan tijdens de derde bijeenkomst van de gemengde Commissie voor Bilaterale Samenwerking of JCBC van China-Indonesië in Beijing op 8 en 9 februari. De druk op China werd overgebracht door Indonesië nadat de Verenigde Staten hun hulppakketten hadden doorsneden van naar UNRWA. Naast beledigende Palestijnen sprak de bilaterale bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen ook over de architectuur van de regio. Volgens Retno Marsudi zal de samenwerking tussen China en de ASEAN verder worden verbeterd en zal er begin maart worden onderhandeld over het kader voor het gedrag van belanghebbenden in de Zuid-Chinese Zee. ASEAN-China moet ook bijdragen aan regionale vrede en welzijn door het internationaal recht te respecteren. Ondertussen sprak de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zijn dank uit voor de wederzijdse inzet van beide landen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Geavanceerde defensie-industrie, Indonesië is niet meer afhankelijk van het buitenland. Minister van Defensie Ria Mizar-Tiakudu verwacht dat de binnenlandse defensie-industrie de resultaten zal blijven verbeteren zodat Indonesië niet afhankelijk is van andere landen om aan de behoeften van de belangrijkste wapensysteemtool of alutsista te voldoen. Dat zei minister Ria Mizar-Tiakudu in de coördinatie vergadering van de strategische defensie en high-tech industrie in Nusa Dua op Bali op vrijdag. Hij zei dat een aantal strategische producten in staat waren om binnenlandse bedrijven te produceren, zoals vliegtuigen en tanks, en onderzeeërs van PT PAL en Dirgantara Indonesia. PT PAL producten worden besteld door Maleisië, Filipijnen en Afrika. Deze stap is goed en strategisch in het bevorderen van de economie van het land. Minister Ria Mizar zei verder dat het in feite in de binnenlandse industriële ondernemingen in staat zijn om te produceren, om aan de behoeften van de Indonesische verdedigingsstrategie te voldoen. Daarom moeten de kennis van vaardigheden met betrekking tot personeel voortdurend worden verbeterd. We gaan verder met het volgende nieuws. Radio blijft belangrijk als een bron van informatie. International Radio Day wordt gevierd door de wereldgemeenschap op 13 februari. De herdenking zal naar verwachting een waardevolle impuls zijn om vooruitgang te bevorderen en nuttige informatie te versterken aan de internationale gemeenschap. Zoals vermeld door communicatie- en informatieadviseur van de Verenigde Naties Agentschap voor Cultureel en Wetenschappelijk Onderwijs of UNESCO in Jakarta, Min Kwok Lim, in een speciale interview met De Stem van Indonesië. Volgens Ming heeft radio zijn eigen kracht in verspreiding van informatie, vooral in de ontwikkelingslanden.
Radio remains a very important source of information.
Radio blijft een belangrijke informatiebron voor mensen, vooral in ontwikkelingslanden. We kijken naar de radio, vooral met het thema van Wereldradiodag voor dit jaar. Radio en sport als een kracht om gemeenschapsparticipatie en duurzame ontwikkeling aan te moedigen. Min Kwok Lim legde ook uit dat UNESCO van mening is dat radio een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verspreiden en aanmoedigen van de waarden van de sport en de informatiestroom daarin. Min Kwok hoopt dat radio een medium kan zijn dat de ontwikkeling van de wereld stimuleert. We gaan nu naar het laatste nieuws. De bevelhebber van de TNI kreeg de eretrevel van Singapore. TNI-hoofdmaarschaal Hadi Cahyanto ontving een Meritorious Service Medal of MSM van Military Award van de staat Singapore, rechtstreeks gegeven door de Singaporese minister van Defensie, Mung Eng Han. deemed the president van Singapore vertegenwoordigde in het kantoor van de minister van Defensie Singapore. Hoofd van Internationaal Informatiecentrum van het Indonesische Strijdkrachtencentrum, luitenant op donderdag 8 februari kolonel laut Agus Cahyono in een schriftelijke verklaring ontvangen tussen vrijdag gezegd, de prijs werd uitgereikt door voor het succes van TNI Marschalk Hadi Cahyanto, die vriendschap handhaafde en de hechte relatie tot dusver tussen de luchtmacht en de luchtmacht van Singapore versterken. De relatie wordt toegepast in de vorm van tweede bilaterale oefening van de luchtmacht, zoals de Indopura Kamaron en Manyar Indopura. Evenals het uitvoeren van voortdurende uitwisseling van informatie op het gebied van intelligentie, luchtvaart en arbeidsveiligheid. Bij het organiseren van de 50ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Singapore, heeft de luchtmacht van de Republiek Singapore met succes een gezamenlijke flypass georganiseerd tussen de luchtmachtvliegtuigen van de Republiek Singapore en Indonesië ten tijde van de inauguratie van de president van Singapore in september 2017. De flypass-activiteit is de grootste ooit geïmplementeerd door de strijdkrachten van de Republiek Singapore met andere landen. Dit is een sterk bewijs voor de interoperabiliteit en wederzijds begrip tussen de twee luchtmachten. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Het hoogtepunt van de week presenteert de aantrekkelijke gebeurtenissen van de week. Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij Indah Herdiani in het programma Het Hoogtepunt van de Week met de titel De Verenigde Naties waardeert Indonesië serieus bij het nakomen van mensenrechtenverplichtingen. Luisteraars, Hoge Commissaris voor Mensenrechten en Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, Syed Ra'ad Al-Hussein, beoordeelde de uitnodiging van de Indonesische regering aan de commissie om Indonesië te bezoeken, toont de eerst van de staat bij het zoeken naar bescherming en bevordering van mensenrechten. Het werd Syed Ra'ad Al-Hussein gezegd tijdens een persconferentie op het kantoor van de Verenigde Naties in Jakarta 7 februari. De uitnodiging toont ook de openheid van de regering om een dialoog aan te gaan en een bereidwilligheid op te bouwen om samen te werken om de mensenrechten te ondersteunen en te beschermen voor iedereen. Syed Ra'ad Al-Hussein wees er ook op dat hij tijdens zijn bezoek veel ambities heeft gehoord van verschillende gemeenschapsgroepen in Indonesië en een ontmoeting heeft gehad met president Joko Widodo, evenals verschillende hooggeplaatste staatsambtenaren, nationale mensenrechteninstellingen en leden van het maatschappelijk middenveld die betrokken zijn bij verschillende kwesties in Indonesië. De Indonesische regering heeft Syed ook uitgenodigd om Papua te bezoeken, maar er zijn geen andere details over dit aanbod. Syed Ra'ad Al-Hussein noemt Indonesië vandaag een van de meest vooruitstrevende landen in de regio op het gebied van mensenrechten. De actieve betrokkenheid van Indonesië bij de slechte omstandigheden van de Rohingya-moslims is lovenswaardig en onmisbaar. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties legde ook de nadruk op de prestatie van Indonesië bij het voldoen aan het recht van de gemeenschap op gezondheidsdiensten door de reikwijdte van universele gezondheidsdiensten uit te breiden. De Indonesische regering wordt ook geacht ruimte en middelen te hebben verschaft door Komnas HAM en Komnas Perempuan om een sterke onafhankelijke nationale mensenrechteninstantie te worden. Syed Ra'ad Al-Hussein adviseert de Indonesische regering ervoor te zorgen dat belangrijke aanbevelingen van de instellingen worden uitgevoerd. Al-Hussein zei ook dat de Hoge Commissaris voor Mensen van de Verenigde Naties zal coördineren met de Verenigde Naties Mensenrechtenbureau in Bangkok om partnerschappen met Indonesië te smeden om Indonesië te helpen zijn mensenrechtenorganisatie te consolideren en voort te zetten. Het bezoek van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten van Syed Ra'ad Al-Hussein aan Indonesië valt samen met de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, evenals de 25ste verjaardag van de Verklaring van Wenen en het actieprogramma. Naar Indonesië zal Syed naar Papua Nieuw-Guinea en Fiji gaan. Dat was het hoogtepunt van de week.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 11 februari 1929, afhankelijkheid van Vaticaan. Vaticaan, met de officiële naam van Vaticaanstad, is een enclave omringd door muren in Rome, Italië. Met een oppervlakte van ongeveer 44 hectare en een bevolking van 842 inwoners, is Vaticaanstad de kleinste onafhankelijke staat ter wereld. Zowel het gebied als de bevolking, die internationaal wordt erkend. In 1870, in de verenigingsbeweging van Italië, werd de regio opgenomen in het grondgebied van Italië. Maar de Rooms-Katholieke Kerk accepteerde dit niet en er ontstond een conflict tussen de kerk en het Italiaanse koninkrijk dat uiteindelijk werd beslecht door het Lateraanse verdrag dat bekend staat als het Concordaat. De overeenkomst werd op 11 februari 1929 ondertekend door kardinaal Gaspari, die Pius XI vertegenwoordigde, en Benito Mussolini vertegenwoordigende koning Victor Emmanuel III. De belangrijkste inhoud van deze overeenkomst is de erkenning van een soevereine en onafhankelijke Vaticaanse staat onder de regering van de Heilige Stoel, een bevoorrechte status voor het katholicisme in Italië, en vergoeding aan het Vaticaan voor geleden toen de Italiaanse staat werd opgericht. We gaan verder met de gebeurtenis van 11 februari 1906. De dag van de oprichting van de staat Japan wordt ingesteld. De staatsopbouwdag is een officiële feestdag in Japan die valt op 11 februari. Deze vakantie herdenkt het voorval van keizer Jimmu, de troon besteeg op basis van de verslagen van Nihon Shoki en Kojigi, die volgens de berekening van de plaatsvonden op 11 februari 66 voor Christus. De staatsdag van vestiging werd vastgesteld door herziening van de Japanse vakantierecht van 1966 en trad in werking als officiële feestdag op 11 februari 1967. We beëindigen met de gebeurtenis van 11 februari 1971, het geboorte van Susie Susanti. Lucia Francisca Susie Susanti is een Indonesische badmintonspeler. De International Badminton Federation, of nu Badminton World Federation, geeft Hall of Fame op Susie Susanti in mei 2004. Susie Susanti is getrouwd met badmintonspeler Alan Budi Kusuma. Het paar werd ook het Gouden Olympische Paar genoemd, omdat ze Olympisch goud wonen in de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. In 1990 ontving zij ook het erteken van de Republiek Indonesië, de Bintang Jasa Utama, in zowel in vrouwen's en vrouwenteams. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is president opened an andere venue for Asian Games 2018. Luisteraars, president Joko Widodo opened an andere venue voor binnen- en buitentennisbanen op het Gelora Bung Karno Complex op zaterdag 3 februari 2018 ochtends. De vorige binnen- en buitentennisbanen zijn 16 maanden lang gerenoveerd voor een bedrag van ongeveer 92 miljard rupia. Tijdens het bezoek en de inauguratie van de locatie voor het Asian Games 2018 evenement werd president Joko Widodo vergezeld door verschillende kabinetsministers, NPR-voorzitter Zulkifli Hasan, PPP-voorzitter Muhammad Romahur Muzi en de gouverneur van Jakarta, Anies Baswedan. President zei in zijn toespraak de inhuldiging van deze venue toonde zich dat Indonesië klaar is om Asian Games 2018 in augustus te verwelkomen. Omdat de locatie die één voor één moet worden gebruikt is al voltooid. Ondertussen zei minister van Openbare Werken en Volkshuisvesting Basuki Hadimulyono van 14 locaties die zijn gerenoveerd 7 die waren al ingehuldigd. Na het ondertekenen van de inauguratie-inscriptie ontving de president symbolisch ook een tennisraket van de legendarische Indonesische tennisser Yayu Basuki Yustedjo Tarik. Eerder heeft president Joko Widodo Senayan Sportspaleis ingewijd dat vaak wordt gebruikt als de locatie van basketbal- en badmintonwedstrijden. En president heeft op 14 januari ook het Bung Karno Main Stadium GBK geopend. De inauguratie ging gepaard met veel proeven met de wedstrijden tussen Indonesische nationale team tegen het IJslandse nationale team. In december 2017 werden 4 locaties geopend door de president, namelijk hockeyveld, boogschuttenveld, ABC voetbalveld en zwem- of aquatic stadium. Ondertussen in relatie tot de soepelheid van de atleten van het hotel naar de locatie zal het organisatiecomité voor Asian Games 2018 of INASCOG een open-close systeem afdwingen in verkeersregelingen in het gebied van Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Als een verkeerskundige test zal de commissie optreden op de proef van het Asian Games evenement op 8 en 15 februari, gevolgd door ongeveer 18 landen. Secretaris-generaal van INASCOG Eris Herianto in een schriftelijke verklaring ontvangen door Antara News in Jakarta op woensdagavond zei dat het verkeersopstoppingssysteem ook van toepassing is rond de Jakarta International Expo Kemayoran en Taman Mini Indonesia Indah na het houden van een proefkampioenschap dat ook op 2 locaties plaatsvond. Bij de implementatie van de verkeersstroom voor de Superleague race van atleten en officials van de 18 continenten heeft INASCOG betrekking op Metro Jaya Regional Police en DKI Jakarta Provincial Transportation Department. INASCOG heeft ook gevraagd dat de busbanen van Transjakarta het spoor worden van voertuigen met stickers Asian Games. INASCOG coördineert ook nog steeds met Jasa Marga met betrekking tot het gebruik van de tolweg in de binnenstad als de officiële route van Asian Games 2018. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in De Wonder van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of via een duplicatie van RRU Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u over een van de toeristische plaatsen in het eiland van Madura in Oost-Java vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Gili Balak is een van de kleinste eilanden tussen 127 andere eilanden in de stad van Sumenep, Madura. Volgens administratief kan Gili Balak inbegrepen binnen Talango eiland, dat ten oosten van Madura ligt. Gili Balak inbegrepen tot de Talango regio omdat de eerste persoon die Gili Balak bezet een familie is die afkomstig is van Talango. Gili Balak gebied is ongeveer 5 hectare met een bevolking van niet meer dan 25 gezinshoofden. En dit eiland kan ook worden omringd door niet meer dan 1 uur lopen. Luisteraars, de afstand van de stad Surabaya en Gili Balak Sumenep Madura is slechts ongeveer 166 kilometer. Via de Suramadubrug of Surabaya-Madurabrug kan een landreis van de stad Surabaya naar het eiland Gili Balak worden bereikt met ongeveer 4 uur. Voor degenen onder u die geen gebruik maken van privévoertuigen, kunt u de openbare bus gebruiken naar Sumenep Madura met de prijs alleen maar 55.000 rupiah. Deze openbare bus rijdt 24 uur en het bedrag is vrij veel, dus het hoeft niet te lang op te wachten. U kunt vertrekken vanaf de Bungur Aceh Terminal in Surabaya met de bestemming Sumenep. En vanuit Sumenep kunt u verbinden met een motortaxi of bemo naar de haven van Kalianget. Vervolgens moet u een boot huren op het eiland Gili. En de huurprijzen variëren van 350.000 rupiah tot 400.000 rupiah, met capaciteit tussen 15 tot 18 personen. Daarom is het aan te raden om in groepen naar Gili Balak te komen om kosten te besparen. Luisteraars, hoewel de reis naar het eiland Gili Balak nogal moeilijk te bereiken is, is dit eiland nog steeds geïnteresseerd voor bezoekers van binnen en ook van buitenland. De charme van het strand en het koraalrif is hier erg mooi. Een wit, schoon, glad stuk zand kan iedereen verbazen die ernaar kijkt. Op Gili Balak strand kunt u ook snorkelactiviteiten ondernemen om te genieten van de schoonheid onder de zee. Maar om te snorkelen moet u uw eigen materiaal klaarmaken, want deze plaats heeft geen verhuur van snorkeluitrusting geboden. Op de strand kunt u veilig zwemmen en water spelen. En het eiland van Gili Balak is meestal druk, bezocht van 's ochtends om 9 uur tot 1 uur. Maar voor degenen onder u die andere sensaties leuk wil vinden, kunt u hier blijven door hier een tent op te zetten. En u kunt wachten op de zonsondergang terwijl u geniet van de prachtige lucht van de zonsondergang. Zeewater is bijna zonder golven en creëert een kalme en comfortabele atmosfeer. Is perfect voor u die de dagelijkse drukte willen vergeten. Hier kunt u ook genieten van een diner in de open lucht met een menu met gegrilde vis. Luisteraars, in de ochtends op het eiland Gili Balak zal u worden gewekt door het geluid van kraaiende hanen. En als u dan ongeveer 300 meter naar het andere strand tegenover de zonsopgang loopt, kunt u genieten van het prachtige landschap van de reizende zon. U kunt ook een roodachtige lucht zien die er exotisch en interessant uitziet en een prachtig silhouet van de ochtendschaduw creëert. Luisteraars, als u Surabaya bezoekt op Oost-Java of op het eiland Madura, vergeet dan niet om Gili Balak te bezoeken. En ook om te genieten van het prachtige uitzicht op dit eiland. Beste voice luisteraars, dat was de editie The Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Gili Balak Eiland in Madura Eiland Oost-Java. We zullen weer terug met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in de Wonder van Indonesië.
U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Ida Herdiani en zal u nog tot het einde vergezellen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Voice of Indonesia, we zijn weer terug met mijn Ina Hardiani in het programma Diversen met het thema voor deze episode. Hoe nieuwe studenten maken TB-diagnose app. Blijf u met ons in RRI World Service, de stem van Indonesia, of frequentiekorte golf 9525 kHz of www.voinews.id. Ondanks daling is het aantal tuberculose patiënten in Indonesië nog steeds relatief hoog. Gegevens van het ministerie van Volksgezondheid, het aantal TBC-patiënten in Indonesië is na de India de tweede grootste ter wereld. Daarom is het noodzakelijk om serieus te doen om het te verlagen. Naast het bieden van behandelingsfaciliteiten zoals ziekenhuizen en behandelingssubsidies, zullen preventie-inspanningen zeker helpen het aantal mensen met deze ziekte te verminderen. Naast het handhaven van de netheid van het milieu, sanitaire voorzieningen in een overeenstemming met gezondheidsnormen, zijn vroege opsporingsinspanningen ook belangrijk om te doen. Van Erlangga University of Unair Oost-Java hebben een applicatie ontwikkeld die TBC ziekte kan diagnostiseren. Muhammad Hafiruddin, Mahmud Hidayat en Bidayat Tulmasullah di studenten van Unair Mathematics Study Program zijn aan het innoveren om een toepassing te maken die een diagnose kan stellen van een ziekte die grote bijdrage leveren aan het tercijfer in Indonesië. Semakin een aanvraag om tuberculose te diagnosticeren op basis van algemene symptomen die de patiënt ervaart. Uit de diagnose zal een conclusie worden getrokken en een prediagnose worden verkregen voordat de patiënt uiteindelijk de directe behandeling van de arts krijgt. Muhammad Hafiruddin zei dat dit een praktische toepassing is voor de diagnose van TBC-ziekte met fysiologische methode, die gemakkelijk te gebruiken is en niet lang hoeft te duren. Al dus kunnen gewone mensen vroege diagnose van symptomen vroeg doen en kunnen ze onmiddellijk behandeling uitvoeren. studenten zijn van het wiskundestudieprogramma, kunnen ze apps met gezondheidsthema maken om fysiologie te leren en visuele basistoepassingen te maken. Beide wetenschappen worden vervolgens gecombineerd met het graven van andere informatie over tuberculose. Daarnaast ontving dit team klinische begeleiding van SMF of functioneel medisch personeel, longziekten en respiratoire geneeskunde van Rumah Sakit Dr. Sutomo. Alle drie doen ze eerst onderzoek en zoeken naar de TB-deskundigen bij het Unier Instituut voor Tropische Ziekten of ITD om geïnterviewd te worden. Ze hebben een ontmoeting gehad met professor Dr. Nima de Mertaniasi, dokter MS SPMK, die de referenties en verwijzingen vertrekt aan een specialist in een van de SMF tuberculose. Het team ontmoette vervolgens Tuti Kusmiati, dokter SPP, die medische dossiers liet zien. Het medisch dossier werd vervolgens gemaakt wiskundig model. Dat de applicatie die ze hebben gemaakt niet alleen hier stopt, maar het kan echt mensen ten goede komen. Met deze toepassing wordt naar verwachting één poging gedaan om een aantal sterfgevallen veroorzaakt door tuberculose te verminderen, vooral in Indonesië. Beste luisteraars, dat was het programma die we zijn voor vandaag. We zullen morgen terug met de andere interessante thema's. Tot ziens! Met mij Indah Herdiani en dat was het programma Diversen. Nu, we gaan in de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Irham, in het programma Musical van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert. In deze editie presenteren we liedjes van Indonesische zangeres Rossa. Als de opening presenteren we een liedje getiteld Kamu Yang Kutunggu. Veel luisterplezier. En blijf toe met ons in voinews.id.
Percaya kamu
Luisteraars, dat was het liedje Moyangkut. Als Nerwerkt is een van de Indonesische popdivas al 22 jaar in de Indonesische muziekindustrie. Al 22 jaar lang geeft de volle naam van de zanger Sri Rosa Roslaina Handayani altijd het beste in elk werk. Het album met de titel Love, Life and Music is een van de 40 Rosa studioalbums. Het liedje dat je hebt gehoord, Kamu Yang Kutunggu, is in het album uitgekomen in 2013. Dit liedje is het resultaat van een samenwerk tussen Rosa en Afghan, een Indonesische mannelijke zanger met een kenmerkende stem. Kamu Yang Kutunggu beschrijft een persoon die uiteindelijk de ware liefde ontmoet die is gezocht. Beste luisteraars, voordat we over Rosa verder praten, presenteren we een liedje getiteld Hijrah Cinta. Veel luisterplezier!
Baik, namun saat sinarnya datang,
Luisteraars, tot de Cinta de Rosa. Het liedje is ook opgenomen in het album getiteld Love, Life and Music. Het liedje Hijra Cinta is de soundtrack van een film met dezelfde titel Hijra Cinta. Het liedje, uitgebracht in 2014, beschrijft iedereen die een begin heeft, zal zeker het einde tegen moeten zien en een einde zal een nieuw begin zijn. Luisteraars, als de afsluiting presenteren we onder de twee liedjes van Rosa uit de album Love, Life and Music getiteld Jatuh Cinta Setiap Hari en Bukan Bukan. Ik ben Irham, veel luisterplezier en tot volgende.
Uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag 10 uur vanaf tot en met 11 uur vanaf WIB, of 15 uur tot en met 16 uur UTC. Op frequentie korte golf 9525 kHz en 1550 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4 Verdieping, Medan Merdeka Barat, straat nummer 4-5, Jakarta 10110, Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en verenigen.